Ik wil beginnen met wat te lezen en dat gaat ons helpen. Marco begon deze avond met een stuk te lezen uit Jesaja. 700 jaar voordat Jezus kwam, werd zijn komst voorspeld. Het toneelstuk begon met woorden van de profeet Micha, een tijdgenoot van Jesaja. De komst van de Heer Jezus voorspeld. En wij lezen nu uit de Bijbel, uit het verslag van Lucas. En dat is 2000 jaar geleden, lezen we wat er staat. En dat gaat ons helpen om het verhaal te begrijpen. Lucas 2 vers 8, daar staat het volgende. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger, dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan, om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is. En wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Dit is wat we zojuist gezien hebben in het toneelstuk. En het blijft heel bijzonder dat de lang verwachte koning, de redder, de Messias, de vredevorst, geboren wordt als een kind. De redder, de Messias, is een baby. En dat maakt ook dat Jezus door weinig mensen is herkend. Want het was zo anders dan de verwachting was. Het was zo anders wat je je voorstelt bij een koning. Bij een koning denk je aan pracht en praal en rijkdom en macht en paleizen. Maar de vredevorst wordt geboren in een stal. En natuurlijk, deze herders herkenden Jezus. En de magiërs uit het oosten, of de wijzen uit het oosten, zegt een andere vertaling, die herkenden hem wel. En later in de tempel wordt Jezus ook herkend door Simeon. En door Zacharias. En de toenmalige koning Herodes herkende hem ook. Hij was bang voor hem. En deze koning was zo paranoïde dat hij opdracht gaf om alle jongetjes, jonger dan 2 jaar oud, in Bethlehem en de omgeving, om die te vermoorden. Maar de overgrote meerderheid van de mensen heeft Jezus niet herkend. De overgrote meerderheid had niet in de gaten dat de koning geboren was. En het vroeg om het spreken van God, het vroeg om goddelijke openbaring, om deze baby geboren in een stal te herkennen als de redder, als de Messias, als de vredevorst waarover de profeten gesproken hadden. En zowel de herders als de magiërs hadden een boodschap ontvangen. Een boodschap dat de koning van de Joden was geboren. En het is heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat God spreekt zowel tot deze herders die Joden waren, als tot magiërs, heidenen. En God spreekt tot beide groepen. Tot de Joden spreekt hij door een engel. En tot deze magiërs spreekt hij door de sterren. God spreekt op een manier die past bij degene tot wie hij zich richt. En als je kijkt naar de geboorte van Jezus, dan zie je eigenlijk grofweg drie reacties op zijn geboorte. En de eerste reactie is de reactie van de herders en de magiërs. Ze herkennen Jezus als koning. En het wordt gevolgd door eerbied en aanbidding. Dan is er een tweede reactie. De reactie van koning Herodes, de paranoïde reactie. Jezus wordt herkend als koning en het wordt gevolgd door angst. Het wordt gevolgd door kwaadaardig gedrag. Moorden. En dan is er een derde reactie. En de vraag is of dat een reactie is. Het is het gewoon doorleven. Het niet in de gaten hebben dat Jezus geboren is. Het niet in de gaten hebben dat de koning van de Joden geboren is. En dat geldt voor de meerderheid. Drie reacties. En diezelfde drie reacties zie je terug als Jezus volwassen is. Dit gaat over Jezus als baby. Maar toen Jezus een man van 30 jaar oud was, begon hij in het openbaar op te treden. En toen hij 30 jaar oud was, begon hij te verkondigen. Begon hij te vertellen over zijn vader, over God. Begon hij te spreken over het koninkrijk wat zou komen. En hij deed wonderen en tekenen. Hij genas mensen. En weer zie je drie reacties. Diezelfde drie reacties. Herkenning en navolging. Herkenning en aanbidding. Dat zie je bij zijn leerlingen bijvoorbeeld, die 3 jaar lang met hem optrokken. Maar je ziet het bij meer mensen, bij de Maria's, bij Lazarus. En er zijn er velen beschreven die Jezus ontmoeten en hem daadwerkelijk navolgen. Maar altijd is er ontmoeting. En de tweede reactie zie je ook. Herkenning en afwijzing. Angst. En dat zie je vooral bij de schriftgeleerden, de fariseërs. De gevestigde orde. De gevestigde religieuze elite. Door Jezus optreden, door zijn handelen, door wat Jezus vertelde, maar vooral door wie Jezus was, wordt hun denksysteem, hun leefsysteem aan het wankelen gebracht. En deze mensen zijn star en kunnen of willen niet veranderen. En het gevolg van herkenning en afwijzing is dat er angst komt en boosaardig gedrag. En deze mensen willen Jezus uit de weg ruimen. Uiteindelijk is dat wat er gebeurt. De fariseeërs en de schriftgeleerden besluiten om Jezus aan te klagen. En ze hebben een belangrijke rol gespeeld bij uiteindelijk bij Jezus sterven. En de derde reactie is ook als Jezus volwassen is heel herkenbaar. De reactie van de meerderheid. Gewoon doorleven. Niet herkennen en gewoon doorleven. Misschien Jezus wel gezien hebben, maar hem niet ontmoet hebben. Wel gehoord hebben over Jezus. Wel iets weten daarover. Maar Jezus niet ontmoet hebben. En gewoon doorleven. En doorgaan en leven en doorgaan tot de orde van de dag. En deze menigte die gewoon doorleeft, speelt ook een rol. Ook een rol in Jezus sterven. Uiteindelijk is het de menigte die schreeuwt om vrijlating van Barabbas en niet om Jezus. En eigenlijk, als je erover nadenkt, zijn al deze drie reacties zijn wel verklaarbaar. Zijn wel logisch. De eerste reactie, Jezus herkennen, gevolgd door eerbied en aanbidding. Mijn vaste overtuiging is als je Jezus ontmoet, als hij zich laat zien aan jou, als hij zijn liefde aan jou laat ervaren, als dat een persoonlijke ontmoeting is, dan is er bijna maar één reactie mogelijk. Dan is het bijna niet mogelijk om niet naar hem toe te gaan en om niet in zijn armen te lopen. De natuurlijke reactie van iemand die zo liefdevol is, is: ik wil bij jou zijn, ik wil bij u zijn. En ik laat u niet meer los. Liefde is onwaarschijnlijk aantrekkelijk. Onvoorwaardelijke liefde is ongelooflijk aantrekkelijk. En we zijn gemaakt om lief te hebben en om geliefd te worden. En de ontdekking dat God van jou houdt, persoonlijk. dat God zich uitstrekt naar jou persoonlijk, is overweldigend. En roept een reactie van aanbidding uit. Een reactie van ik wil erbij zijn uit. De andere reactie, de reactie van herkenning en afwijzing, is ook niet onbegrijpelijk. Erkennen dat je Jezus nodig hebt. Erkennen dat je zijn liefde nodig hebt. En de richting van je leven bijstellen vraagt ook lef. En het vraagt ook nederigheid. En nederigheid is niet eenvoudig. Wij als mensen, als mensheid beter gezegd, zijn trots geworden. Onafhankelijkheid vieren wij als een deugd in onze wereld. En trots is de ziekte van onze ziel. En God wil dat herstellen. En soms zien mensen wel wie Jezus is, maar zien ze op en is er een enorme weerstand om op te geven de zekerheden van hun leven. En ik ken het goed. En het zit in ons gebakken. En het voelt misschien als zwakte om te erkennen. Ik heb liefde nodig. Ik kan het niet alleen. Dat soort uitspraken, zo'n houding is een houding van nederigheid. En dat is lastig. Het is heel lastig om toe te geven. Ik kan het leven niet alleen leven. Ik heb liefde nodig. Ik heb vrede nodig van binnen. Ik heb rust nodig van binnen. Ik heb vergeving nodig. Toegeven dat al je inspanningen dat niet gebracht hebben, kan heel moeilijk zijn. En soms is de zekerheid van het heden aantrekkelijker dan de onzekerheid van de liefde. Vertrouwen op Gods liefde vraagt eerlijkheid en vraagt lef. En de derde reactie, gewoon doorleven, omdat je Jezus niet herkent, spreekt eigenlijk voor zichzelf. Als je Jezus niet herkent, als je hem niet ziet, hoe kun je hem aanbidden? Hoe kan het? Als je het niet door hebt dat hij er überhaupt is. Je gaat door met je leven. En alles gaat gewoon door. En dat geldt ook in het heden. In de huidige tijd. Nog steeds is het nodig. En nog steeds laat God zich zien aan mensen. En dat is een oproep ook aan ons als kerk. Als zijn lichaam. De kerk wordt het lichaam van Christus genoemd. En het is een opdracht aan ons. Dat we mogen laten zien wie God is. En als kerk mogen we samen met de engelen zeggen. Wees niet bang. Lucas 2. Wees niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen. Goed nieuws dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias. De Heer. Een prachtige boodschap. Een prachtige boodschap in 2015. Een actuele boodschap in 2015. Wees niet bang. Wat een krachtige woorden. In een tijd waarin onze maatschappij gekweld wordt door angst. Wees niet bang. Er is goed nieuws. De komst van Jezus is goed nieuws. Ook vandaag. Ook in het heden. Er is goed nieuws in een tijd dat we veel somber nieuws horen. Goed nieuws wat grote vreugde brengt. Ook in het nu. Ook in het heden. In een tijd waar veel leed en verdriet is, en soms heel dichtbij, komt Jezus vreugde brengen. Let goed op. De Messias, de Redder, Jezus. Jezus is in onze wereld gekomen, in onze omstandigheden gekomen. Maar wij bepalen wat onze reactie is als we hem zien. Wij bepalen zelf of we hem aanbidden, of we naar hem toe gaan, of dat we hem afwijzen, of dat we gewoon doorleven, omdat we nog onvoldoende zien wie hij is. Maar we kunnen hem toelaten in ons leven, in onze omstandigheden. We kunnen ervoor kiezen om de uitdagingen van het leven samen met hem te willen meemaken. We kunnen die houding aannemen van nederigheid en afhankelijkheid van hem. Want God wil bij ons zijn. God verandert misschien niet al je omstandigheden, maar God wil wel in jouw omstandigheden komen. Zoals Jezus in onze wereld is gekomen als een baby. Hij kwam in onze wereld met alle ellende die er is. Maar hij kwam wel redding brengen. Hij kwam goed nieuws brengen. Goed nieuws wat grote vreugde geeft. Want de redder is geboren. God is bij ons. Dat is een van zijn namen. Immanuel. God is bij ons. En Gods liefde is beschikbaar. 2000 jaar geleden. Maar ook vandaag. Gods vreugde is beschikbaar. 2000 jaar geleden. Maar ook vandaag. Want hij is de vredevorst. Amen. Zullen we bidden samen? Het blijft indrukwekkend, Heer, om stil te staan bij hoe u naar deze aarde bent gekomen. Het blijft indrukwekkend om te beseffen dat u niet onverschillig bent gebleven, maar dat u kwam naar deze aarde als een mens. Dat u kwam in onze rotzooi, in ons troepje. En u kwam redding brengen. U kwam liefde brengen. U kwam vriendschap brengen. U kwam hoop brengen. U kwam vrede brengen. U kwam herstel brengen. U kwam uzelf brengen. U kwam vergeving brengen. En wil u bedanken dat u dat gedaan heeft. En ik wil bidden dat we dat ook vandaag ervaren in onze levens. En ik ken je leven niet en ik ken je omstandigheden niet. En die zijn ook verschillend voor iedereen. Maar mijn gebed is wel dat Jezus daarin zal zijn. Dat je niet alleen zult zijn in de uitdagingen van je leven. Maar dat je zijn vrede zult ervaren. Zijn vreugde zult ervaren. Dat je het goede nieuws zult ontvangen, kunt ontvangen. Dat je de liefde die Jezus kwam laten zien, die liefde die Jezus kwam brengen, dat je die kunt ontvangen. Dank u wel, Heer, dat u vrede geeft. En ik bid dat we dat mogen ontvangen van u. Uw rust en uw vrede. U bent de vredevorst. Amen.